Ja, dat is hem. Staat aan? Ja, ik kom er zelf. Goedemorgen iedereen. Deze bijzondere dienst. Een dienst met een aanvullend programma voor ook de jongeren. En ik moet even wennen eraan inderdaad, dat ik veel verder die kant op moet kijken. Maar dat komt zeker goed. Wat mooi dat jullie er ook vanmorgen zijn. Vanmorgen heb ik als thema gegeven, sta op uit die christelijke bubbel en ga heen. Nou, in de loop van mijn preek wordt duidelijk wat ik ermee bedoel. Maar ik wil beginnen met u een vraag te stellen als inleiding. Stelt u zichzelf eens voor dat alles wat je nu bent en alles wat je nu hebt van je af wordt genomen. Dus je bankrekening wordt bevroren. Je kunt niet meer bij je spaargeld. Je verliest je werk en je verliest je inkomen. Je verliest je huis. Je verliest zelfs je vader en je moeder. Je broer en zus. Je kinderen. Die kun je niet meer zien. Je vrienden en je kennissen. Alles wat je hebt wordt van je afgenomen. En het enige wat je overhoudt zijn de kleren die je op dit moment aan hebt. Nou, misschien denkt u nu wel, ik had misschien andere kleren moeten aandoen vanmorgen. Maar dat is het enige wat je overhoudt, je kleren. En dan kom je in een compleet ander land terecht. Je spreekt de taal niet. Je snapt de cultuur niet helemaal. Het klimaat is anders. En je toekomst is onzeker. Je hebt alleen je kleren. En je weet niet wat er gaat gebeuren. Hoe zou u zich voelen als u dat zou overkomen? Alles wat van je afgenomen. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat. Ik heb er even kort over nagedacht. Maar ik denk dat ik me diep en diep ongelukkig zou voelen. Ik zou zwaar en zwaar somber zijn. En ik zou misschien alles wat ter discussie stellen. Van heren, waarom overkomt mij dit? Waarom gebeurt dit in mijn leven? En ik zou niet meer weten hoe ik verder moet gaan. Nou, het is bijna niet te bevatten, maar momenteel, op dit moment, als ik hier nu sta te spreken, zijn er volgens onderzoek van de Verenigde Naties 68,5 miljoen mensen die zich in zo'n soortgelijke situatie zich bevinden. 68,5 miljoen mensen. Je kunt er geen eens met je verstand bij als je erover nadenkt. Dat is bijna 4 keer de inwoners van Nederland. En daar blijft het niet bij, want elke 2 seconden komt er een vluchteling bij die eigenlijk huis en haard opzegt en vertrekt. En alleen maar hun kleren een klein beetje in de koffer meeneemt onderweg naar een land wat ze niet kennen. 1 persoon per 2 seconden. Dat is 30 personen per minuut. En ik heb het even uitgerekend. Ik denk, nou, deze preek duurt ongeveer 1/2 uur. Dat zijn ongeveer 900 mensen. 900 vluchtelingen komen erbij terwijl ik hier sta te spreken op deze mooie zondagochtend. Het is bijna niet te bevatten. Mag het volgende plaatje er wel even op zetten? Als je even aan het laden, nou dan ga ik gewoon verder. Maar eigenlijk, ik zie Hasmat ook zitten. Ja, tuurlijk. Ja. Hasmat, ik zie jou zitten. Fijn dat je er ook bent weer vanmorgen. Maar eigenlijk 68,5 miljoen mensen, zoals jij, Hasmat, ook gevlucht vanuit Afghanistan of gevlucht vanuit geweld of een oorlog die in hun hand heerst, alles achter zich latende voor maar 1 ding en dat is vrijheid. Want daar zijn ze naar op zoek, dat ze niet meer onder druk staan, dat ze niet meer vervolgd worden. Nou, het probleem is volgens de Verenigde Naties nog nooit zo groot geweest als dat het nu is. Maar toch is het niet een probleem alleen maar van de laatste eeuw. Ook in de tijd van de Bijbel waren er ook vluchtelingen. Ook in het Oude Oosten waren er vluchtelingen. En de Bijbel noemt dat vreemdelingen. Misschien komt u dat wat bekender voor, vreemdelingen. Er zijn zelfs 3 Hebreeuwse woorden voor vreemdelingen. Nou, ik ben er even ingedoken. En vreemdelingen in de Bijbel waren ook mensen die net zoals nu gevlucht waren voor oorlog. Gevlucht waren voor natuurrampen. Of gevlucht waren omdat andere mensen eigenlijk hun naar het leven stonden. En ze vluchtten dan naar een ander land. En soms was het Israël, soms was het Egypte of een ander land. Om daar gewoon simpelweg veilig te zijn. Net zoals nu nog steeds in 2018 gebeurt. Nou, de afgelopen maanden ben ik erachter gekomen dat ook christenen eigenlijk heel verschillend kunnen denken over het politieke vraagstuk, om zo maar te zeggen. Het politieke vraagstuk over vluchtelingen. Hoe ook Nederland daarmee om moet gaan. Hoe Mark Rutte ook in de Europese Unie en ga zo maar door daarin een oplossing moet vinden. Daar zijn christenen best over, ja, een verschillende mening daarover. Daar wil ik het vanmorgen dan ook niet over hebben, over de politiek. Want ik denk ook dat we daar maar weinig invloed op hebben. 1 keer in de 4 jaar kunnen we stemmen en we kunnen ervoor bidden. Maar wat Mark Rutte in zijn torentje met andere leiders bespreekt, ja, daar hebben wij toch weinig invloed op. Nee, vanmorgen wil ik het hebben wat de Bijbel zegt en wat de Bijbel ons eigenlijk als opdracht geeft ten aanzien onze persoonlijke houding voor vreemdelingen, voor vluchtelingen. Onze persoonlijke houding voor mensen die gewoon hier in Nederland wonen, die gewoon hier in Balk in een vluchtelingenkamp zitten, die we tegenkomen in de supermarkt, die we tegenkomen op school, die we tegenkomen ook hier in de kerk. Soms zitten hier ook mensen, vluchtelingen in de kerk, die volgen dezelfde dienst als ons. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over onze persoonlijke houding ten aanzien van die mensen die hier nou eenmaal zijn? Zegt de Bijbel daar ook wat over? Nou ja, de Bijbel zegt er eigenlijk heel veel over. Ik wil u 4 teksten laten zien wat de Bijbel heel concreet iets zegt over vreemdelingen. En ik heb u al verteld dat hetzelfde is als vluchtelingen in die tijd. De eerste tekst staat in Exodus 22 vers 20. Dat is een foutje van mij. Exodus 22 vers 20. Daar staat: vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken. Want, zegt God, jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Dus God geeft aan het volk Israël een hele duidelijke opdracht. Je mag ze niet uitbuiten en je mag ze niet onderdrukken. En dan gaat het verder in Leviticus 19 vers 10. En daar staat: wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en voor de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Sorry. Ik ben de Heere, jullie God. Hier zie je dat Israël heel duidelijk de opdracht krijgt om niet alleen maar aan zichzelf te denken, maar bij de oogst niet alles binnen te halen, maar een gedeelte over te laten, zodat ook de vreemdelingen, maar ook de wezen en de weduwen, dat die wat te eten hebben, dat die ook voor zichzelf kunnen zorgen. Dan gaat de Bijbel verder in Deuteronomium 10, vers 18 tot 19. Daar staat: hij verschaft weduwen en wezen recht. En hij gaat het over God, hè? Neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. En dan komt de opdracht aan Israël: ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdeling geweest in Egypte. Een hele duidelijke opdracht van God aan zijn volk. En dat zie je dan ook terugkomen in het Nieuwe Testament, want dat heeft heel vaak ook met elkaar te maken, bijna altijd. Jezus zegt hier zelf: want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. En dan komt het: ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Wat hier gebeurt is iets heel bijzonders. Jezus identificeert zichzelf met die vluchteling. Zie je dat? Jezus zegt: wat je voor deze vluchtelingen doet, dat doe je voor mij, voor de Heer Jezus zelf. Het is een heel bijzonder gedeelte, u moet het thuis maar eens lezen. Maar Jezus, na dit vers staat het volgende vers: ik verzeker jullie, zegt Jezus, alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Een hele belangrijke opdracht, dat Jezus zichzelf ook identificeert met deze groep. En zegt van: het is belangrijk om voor ze te zorgen, hen met liefde te omarmen. Want als je dat doet, ja, dan doe je het eigenlijk ook voor mij. Dus het is een Bijbelse opdracht om vanuit een persoonlijke hart, vanuit een persoonlijke relatie met de Heer Jezus, om naar hen om te zien, hen te omarmen met liefde, hen te geven, ja, wat ze nodig hebben. Misschien wel kleding, misschien wel een hand, misschien wel een schouder. Of ga zo maar door. Het is een prachtige opdracht in mijn ogen. En echt een edelmoedige opdracht. Maar als we eerlijk zijn naar elkaar en als ik eerlijk ben naar mijn eigen leven, dan is de praktijk soms best wel wat moeilijker en wat weerbarstiger. Toch? Het is best wel lastig om aan deze opdracht van de Heer Jezus en van God zelf, om daar gehoor aan te geven. Want laten we eerlijk zijn, we hebben het toch ook best wel druk met ons eigen leven. We hebben het al druk genoeg met school, met de tentamens die we net hebben gehad. We hebben het al druk genoeg met alle problemen die op ons afkomen, maar ook alles wat mensen van ons verwachten en helemaal bij tieners en bij jongeren, is dat misschien nog wel heftiger dan vroeger. En dat nog niet alleen. Je hebt ook nog eens te maken met een taalbarrière en met een cultuurbarrière. Ik kwam erachter laatst toen ik hier in de koffiezaal met iemand sprak uit een ander land. En ik vond het best lastig om in het Engels goed mezelf te verwoorden en om echt contact met deze persoon te hebben. Er zat echt een barrière tussen. Ik moest keihard werken om dat te doen. En later sprak ik iemand uit onze gemeente die gewoon naar Nederland komt. En dat was veel makkelijker. Dan heb je veel sneller een contact, heb je veel sneller een relatie. Ik merkte echt van, joh, daar zit echt een barrière, een drempel. Eigenlijk, zo concludeerde ik voor mezelf, is het veel makkelijker om heerlijk in onze christelijke bubbel te blijven. Precies zoals ik in mijn thema heb gezegd. Lekker ook na de dienst heerlijk koffie drinken met onze eigen, of met onze broeders en zusters die we kennen, die uit Nederland komen en die we gewoon goed kunnen verstaan. Of op school als wij vluchtelingen tegenkomen daar, dat wij eigenlijk alleen maar met onze eigen vrienden omgaan of met onze eigen klasgenoten omgaan. En deze personen, ja, we groeten ze. Maar goed, ze hebben een eigen leven en we laten ze eigenlijk maar een beetje hun gang gaan. Dat is veel makkelijker. Het is heel moeilijk om het initiatief te nemen, om echt contact te zoeken. Nou, en dat is echt jammer. Jammer voor de vluchteling die eigenlijk heel erg behoefte heeft aan het contact. Maar ook jammer voor ons. Want de Bijbel die spreekt heel duidelijk over een wederkerigheid. En wat is wederkerigheid? Eigenlijk is dat een heel moeilijk woord voor je krijgt er iets voor terug. De Bijbel zegt heel duidelijk van als je dat doet, als je initiatief neemt, als je in gesprek bent met die mensen, dan krijg je er iets voor terug. God werkt krachtig door deze ontmoetingen heen. En dat zal ik zo meteen ook laten zien. Maar goed, hoe kunnen we dus uit deze christelijke bubbel stappen en echt in contact komen met mensen die gevlucht zijn en die onder ons wonen? Dat is eigenlijk het thema van de preek van vanmorgen, waar we met elkaar aan de hand van een Bijbelgedeelte, Handelingen 8, vers 26 tot 40, met elkaar naar gaan zoeken. Maar voordat ik verder ga en voordat de tieners uiteindelijk, ja, hoe noem je dat, de gordijnen dichtgaan, wil ik nog even het Bijbelgedeelte samen met elkaar voorlezen, waar ook de tieners bij zijn. En ik heb Rune Wieringa gevraagd om dat voor mij te doen. Rune, zou je naar voren willen komen? Dapper hoor. Rune zal zo meteen het gedeelte voorlezen. En dan gaan de gordijnen dicht. En de jongeren en de tieners die hebben dus een eigen programma. En die gaan dus eigenlijk met hetzelfde gedeelte bezig als wij vanmorgen met ja, de hele grote zaal zeg maar, mee bezig gaan. Gaan zij er vooral over praten met elkaar. Maar we gaan eerst het gedeelte met elkaar lezen. Handelingen 8 vers 26 tot 40.
Een engel van de Heer zei tegen Filippus, ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandaken, de koningin van Ethiopië die belast was met het beheers van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden. Hij zat nu op de terugweg in zijn reiswagen. De profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus, ga naar de man daar in de wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slag geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met het spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij de schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de eunuch zei: kijk, water. Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in. Zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hen doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terug in Azotus. Vandaar reisde hij weer verder en verkondigde alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam.
Bedankt. Geweldig, toch? Ja, applausje. Knap gedaan, hoor. Dat durfde ik nog niet op deze leeftijd. Echt geweldig. Nou, de jongeren en de tieners, dan noem ik ze maar even, die gaan nu verder met hun eigen programma. Ze gaan dus aan de hand van deze Bijbeltekst, gaan ze nadenken over de vraag: hoe kunnen we uit die christelijke bubbel stappen en echt contact krijgen met vluchtelingen? Hele goede dienst toegewenst. Nou, dan gaan wij verder. Ik pal de eerste tekst even naar voren. En daar staat: een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza en die eenzaam is. Filippus die krijgt een bijzondere opdracht die hij niet zelf bedenkt of dat hij zelf daar visie voor krijgt. Nee, we zien heel duidelijk in het gedeelte dat hij een ontmoeting heeft met de engel van de Heer. Dat gebeurt niet heel vaak in de Bijbel, maar hier gebeurt dat wel. En die vertelt eigenlijk aan Filippus heel concreet wat hij moet gaan doen. Hij moet van de engel van de Heer naar een weg die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza. Hij moet naar de eenzame weg. Ik heb het ook eventjes extra geel gemaakt. De eenzame weg. Je zou het ook kunnen vertalen met de woeste weg die dwars door de woestijn heen gaat. En waarom zegt de engel dat er specifiek bij? Nou, er waren namelijk meer wegen van Jeruzalem naar Gaza. En deze weg, dat was niet de meest gangbare weg om te gebruiken. Het was een weg die verlaten was en die niet zoveel werd gebruikt. Dus eigenlijk, als je er goed over nadenkt, is het best wel een beetje een vreemde opdracht die de engel van de Heere aan Filippus geeft. Want midden op de dag moet Filippus, waarin de zon op zijn allerhoogste is, naar een verlaten weg, waar je normaal gesproken helemaal geen verkeer verwacht. Hoe kan Filippus God nou dienen op deze eenzame, verlaten, woeste weg, midden in de woestijn, waar niemand langskomt? Helemaal als je beseft dat hij op dit moment in Samaria is, een plek waar God heel krachtig door hem werkt. Dus hij moet dat echt, dat bijzondere gebeuren, moet hij verlaten en hij moet naar de eenzame weg, met een hele duidelijke opdracht van God zelf. Nou, Filippus die gehoorzaamt gelukkig God en hij gaat naar die eenzame weg. En dan komt hij de Ethiopiër tegen. Dan gaat de tekst verder en daar staat: en hij stond op en hij ging weg. En zie een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om Jeruzalem te aanbidden, keerde terug en hij zat op zijn wagen en hij las de profeet Jesaja. Lucas die maakt, die het geschreven heeft, die maakt heel duidelijk dat het geen toeval is. Precies op het juiste moment komt hij de Ethiopiër tegen. En niet zomaar een Ethiopiër. Nee, we lezen heel duidelijk dat het een topambtenaar was. Een hoge ambtenaar. En deze man, die had duizenden kilometers had hij gereden om in Jeruzalem de God van Israël te aanbidden. En het huidige, het toenmalige Ethiopië is wat anders dan het huidige Ethiopië. Het toenmalige Ethiopië, waar deze man vandaan kwam, dat ligt nu in het gebied van Soedan. Dat ligt onder Egypte. Dus vanuit onder Egypte gaat hij naar boven, naar Jeruzalem, om ja, de God van Israël te aanbidden. Dus deze man die had duizenden kilometers gereden. Een lange weg had hij bewandeld, of met zijn wagen. En het vreemde is dat deze Ethiopiër aankwam in Jeruzalem en dat hij de tempel niet mocht betreden. U hoort dat goed, hij mocht de tempel niet betreden. Waarom? Hij was een eunuch. En wat is een eunuch? Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Eunuch. Maar een eunuch is overbekend, hè? Dat is al heel vaak over gepreekt. Twee weken geleden Ludie ook nog. Een eunuch, dat was iemand die gecastreerd was. Hij was daadwerkelijk ontmand. En er stond een bordje bij de tempel. Daar stond een bordje. Verboden voor mensen die heidenen zijn, uit de volkeren zijn. Of voor mensen die ontmand zijn. Dat stond letterlijk in het Oude Testament, wat we nu nog steeds hebben. Dus die mochten de tempel niet betreden. Die mochten alleen in het voorhof komen of in het gedeelte voor de heidenen. Dus dat was best wel een bijzonder, zeg maar. En de Ethiopiër, die heeft ook nog een dure boekrol gekocht. Die eigenlijk maar heel weinig mensen konden betalen in die tijd. Maar terwijl hij die boekrol aan het lezen was, lezen we later. Ja, verstond hij het niet. Hij begreep er niet helemaal wat er precies in stond. En niemand kon dat hem blijkbaar uitleggen. Nou, als je er goed over nadenkt, en dat heb ik de afgelopen week ook gedaan, dan klinkt het, dan komt het bij mij zo over, dat de reis niet helemaal geslaagd was. Want laten we wel wezen. Duizenden kilometers heeft hij gereden om naar Jeruzalem. En dan kom je in de tempel en dan mag je de tempel niet betreden omdat je ontmand bent. Dat is best een teleurstelling, lijkt mij. En dan koop je een hele dure boekrol en dan ben je onderweg terug naar huis. En dan snap je er eigenlijk niks van wat in die boekrol staat. Er is niemand die hem onderwijs kan geven over de inhoud van de boekrol. Het is eigenlijk best wel teleurstellend. Maar deze Ethiopiër, die weet dan nog niet dat eigenlijk het belangrijkste van zijn reis dan nog moet gebeuren. Eigenlijk op de terugweg. Op een plek waar hij het zelf compleet niet verwacht had. Daar op dat moment grijpt God in zijn leven. Juist, en ik benadruk dit heel concreet. Juist op het moment dat de Ethiopiër ver van huis is. In een vreemde cultuur. Op de eenzame woeste weg dwars door de woestijn heen. Waar hij echt een lange tijd op zichzelf is aangewezen. Juist dan laat God iets gebeuren wat zijn leven gigantisch en drastisch verandert. Dat kan natuurlijk toeval zijn. Dat de Ethiopiër de belangrijkste gebeurtenis vanuit zijn leven niet meemaakt in Jeruzalem. Maar op een eenzame weg op de terugreis. Dat kan toeval zijn. Maar ik denk niet dat het toeval is. Want juist op dat soort momenten, als mensen eenzaam zijn, als mensen alleen zijn, als mensen op zichzelf zijn aangewezen, als je gewoon even uit je dagelijkse sleur, uit je dagelijks leven gehaald wordt, juist op dat soort momenten is er vaak ruimte voor reflectie. Is er vaak ruimte om even na te denken. En staan mensen meestal ook open voor veranderingen in hun leven. Juist op dat soort momenten van afzondering, ja, is er ook ruimte voor God om in iemands leven te werken. En dat is dan ook precies, ja, eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, het idee achter die karakterweekenden. Wie is dat wel eens geweest, die karakterweekenden van de vierde musketiers? Ja, ik zie één persoon. Dat is nog niet zo heel veel, we moeten dat blijkbaar als gemeente maar eens een keer doen. Karakterweekenden in de Ardennen. Maar dat is het hele idee achter die karakterweekenden. Waarom gaan ze naar de Ardennen? Natuurlijk omdat het daar prachtig is. Maar ook omdat ze weten, als je een man of een vrouw, nou in dit geval een man, als je die even uit het dagelijks leven haalt, als je die even uit de dagelijkse sleur van het leven haalt, en je zet ze even alleen neer of als groep neer, en je gaat met hun bezig, met de Bijbel, met God, met hun geloof, en je laat ze nadenken, ja, dan gebeurt er wat. Dat is niet toevallig dat ze dat doen, dat is niet zomaar dat ze dat doen, nee, daar zit een idee achter. Een andere omgeving doet echt wonderen, kan echt wonderen doen. Nou, als je kijkt naar de vluchtelingen die op dit moment in Nederland wonen, dan zie je ook iets vergelijkbaars. Veel vluchtelingen zijn heel ver van huis, sommigen wel duizenden kilometers. In een land, in een cultuur wat hun niet eigen is, wat vreemd voor hen is. Ze zijn letterlijk uit hun dagelijks leven gehaald wat hun gewoon was. In Afghanistan, in Soedan, in het land waar ze maar dan ook vandaan komen. En ze voelen zich vaak eenzaam en ontheemd. Er is onderzoek naar gedaan onder Nederlandse vluchtelingen. En heel veel vluchtelingen, een meerderheid van de vluchtelingen, die voelt zich ten diepste heel erg eenzaam. Maar juist, misschien wel juist in deze periode van hun leven, die zo uniek is, juist in deze periode van hun leven, staan ze bovengemiddeld open voor verandering. Juist in deze periode staan ze bovengemiddeld open voor God, dat Hij krachtig kan werken in hun levens. Juist als vluchtelingen zich begeven op de eenzame weg, net zoals Filippus van Jeruzalem op de eenzame weg zich bevond naar Gaza, juist op dat moment is er een enorme kans voor het evangelie om een zaadje neer te leggen in hun hart. Een zaadje wat gigantisch veel vrucht kan dragen in hun leven uiteindelijk. Nou, in dit Bijbelgedeelte zie je dan ook dat God de eenzame weg die de Ethiopen moet bewandelen, dat God deze weg gebruikt om het leven van de Ethiopiërs gigantisch te veranderen. En God heeft dat geregisseerd. Het is niet toevallig gebeurd. Alles ziet er naar uit in het Bijbelgedeelte dat God daarin de leiding heeft. En zo mogen wij ook geloven dat vandaag de dag nog steeds God aan het regisseren is. Dat God nog steeds krachtig aan het werk is. Juist misschien wel bij de mensen die hier als vluchtelingen naar Nederland terechtkomen. Mensen die bij ons in de buurt wonen. Mensen die je tegenkomt in de supermarkt en die onder ons zitten hier in de kerk. Waarom is God heel krachtig in hun leven aan het werk? Nou, heel simpel. God houdt verschrikkelijk veel van ze. God wil niets liever dan aan hun laten zien wie Hij werkelijk is. Dat Hij geen brute God is. Dat Hij geen God is die oorlogen veroorzaakt. Maar dat Hij een God is van liefde, die van hen houdt en die hun armen naar hen open zet. En zegt van, kom bij mij en ik wil jou vrede geven met God. We hoeven voor de zending niet altijd naar het buitenland. Soms wel, maar we hoeven niet altijd naar het buitenland. Mensen uit de meest gesloten landen wereldwijd komen gewoon simpelweg naar ons toe. Die komen we gewoon tegen bij de supermarkt. Die komen we tegen op school. En hier in Nederland kunnen zij vrij uit het evangelie horen. En wat er dan ook gebeurt in hun leven, ook al moeten ze weer terug, dat pakt niemand meer van ze af. Er kan iets, een zaadje in hun hart komen wat nooit meer van hen afgepakt kan worden en wat enorme vrucht kan dragen. Ook in het land waar zij uiteindelijk terecht zullen komen. Het is een enorme kans voor het evangelie. Maar het gebeurt niet vanzelf. Dat zien we namelijk in de volgende versen. En daar staat: en de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. Zie je wat hier gebeurt? Gods geest stuurt Filippus hier heel concreet naar de vreemdeling toe. Hij moet zich voegen bij de wagen, staat er. Oftewel, hij moet letterlijk naast de wagen gaan lopen. Hij moet het initiatief nemen, niet andersom. Hij gaat naar de wagen toe. En gelukkig maar gehoorzaamt Filippus de Heilige Geest. En hij gaat naast de wagen lopen. En Filippus vraagt uiteindelijk aan de Ethiopiër: begrijpt u ook eigenlijk wat u leest? En helaas in het Nederlands kunnen we dat niet meer zien. Maar in het Grieks zien we dat Filippus een woordgrapje gebruikt in dit vers. Dus hij brengt het niet op een hele zwaarmoedige manier, maar eigenlijk op een hele luchtige, gemakkelijke manier vraagt hij met een grapje van, joh, begrijpt u ook wat u leest? Niks zwaarmoedigs aan. Maar ik kan me best voorstellen dat het heel spannend is om aan een vreemdeling te vragen of je kunt helpen. Je weet niet of hij erop zit te wachten. Ik kan me echt voorstellen dat Filippus echt even over een drempeltje heen moest. Maar het antwoord is positief. En de Ethiopiër zegt, hoe kan ik dit begrijpen als niemand mij de weg wijst? Dus ondanks dat deze Ethiopiër, en we denken dat hij hoog en goed onderwezen was, ondanks dat hij veel onderwijs had gehad, had hij daadwerkelijk iemand nodig om hem de schriften te openen, om hem te laten zien wat hier daadwerkelijk staat in Jesaja. Iemand die snapt wat het betekent. Nou, dit kan ook doorgetrokken worden naar hier en nu, 2018. Want hoeveel vluchtelingen die op dit moment in Nederland verblijven, hebben ook niet de behoefte aan een gids? Hebben ook niet de behoefte aan een maatje? Hebben ook niet de behoefte aan iemand die zegt van, joh, kan ik je ergens mee helpen? Snap je alles wat er gebeurt? Zijn er dingen die ik voor je kan uitleggen? Ik ben er echt van overtuigd dat er veel meer mensen zijn, veel meer vluchtelingen zijn dan wij denken, die daar behoefte aan hebben. Die behoefte hebben aan contact, die behoefte hebben aan een relatie, die behoefte hebben aan ja, echt iemand die om hen geeft. En die misschien net zoals Filippus een tijdje met ze optrekt, naast de wagen loopt. Maar nu komt de confronterende vraag. In hoeverre doen wij hetzelfde als Filippus? In hoeverre durven wij ook, net zoals Filippus, op een vluchteling af te stappen? En hen de vraag te stellen van, joh, kan ik je helpen? Is er iets? Kan ik een tijdje met je oplopen? Vind je het goed als ik je af en toe bezoek? In hoeverre doen wij dat? Naar aanleiding van de vraag van de Ethiopiër legt Filippus het evangelie uit. Hij vertelt aan de Ethiopiër, Jezus Christus is voor jou gestorven en is weer opgestaan, zodat jij vrede kan krijgen met God. Zodat jij voor eeuwig bij hem mag wonen als je naar de hemel gaat. En iedereen, zegt Filippus, zo stel ik me dat voor, iedereen, zelfs de heidenen, zelfs de ontmannen, die zijn welkom bij God door geloof in de Heer Jezus Christus. Wat een contrast. Hoe zou dat overgekomen zijn bij de Ethiopiër? De tempel mocht hij niet betreden. Hij begreep niks van het Bijbelboek Jesaja. Maar nu hoort hij dat Jezus Christus voor hem gestorven is. Voor hem opgestaan is uit de dood. En dat de weg voor hem nu helemaal vrij is. Er zijn op geen enkele manier belemmeringen meer om gered te worden. Om een kind van God te worden. En het mooie is, we zien dan ook dat de Ethiopiër gehoor geeft aan deze oproep. Hij laat zich dopen en daarna scheiden de wegen van Filippus en de Ethiopiër. Filippus is blijkbaar niet meer nodig. De Heilige Geest is in de Ethiopiër gaan wonen. En die zal hem nu verder leiden. Die zal hem nu verder sturen en vertellen wat hij verder voor de rest van zijn leven nodig heeft. En de Ethiopiër die keert uiteindelijk dan ook terug naar Ethiopië. En daar is hij krachtig gebruikt door God voor de verkondiging en de verbreiding van het evangelie wereldwijd. Hoe weten we dat? Nou, daar getuigen de kerkvaders van in de 2e en de 3e eeuw. Dat algemeen bekend was in die tijd. Dat deze Ethiopische man, dat God die krachtig heeft gebruikt. Maar dat kan ook bijna niet anders, want de Heilige Geest woont in hem. En die heeft hem verder geleid. Dus één, dat is eigenlijk een beetje mijn conclusie. Eén ontmoeting die Filippus had met een vreemdeling, met een vluchteling. Die ene ontmoeting is een ongelooflijk belangrijke schakel geweest in de verspreiding van het evangelie wereldwijd. Eén ontmoeting van Filippus met een vreemdeling is een belangrijke schakel geweest voor de opbouw van het koninkrijk van God hier op aarde. Nou, het thema van de preek is, sta op uit je geestelijke bubbel. En ga heen. Nou, het Bijbelgedeelte van vanmorgen laat zien hoe belangrijk het is dat wij niet gezellig bij elkaar blijven zitten in de christelijke wereld. Maar dat we echt deze comfortabele en prettige en gezellige kerk af en toe mogen verlaten. Om mensen op te zoeken. Om misschien naar Balk te gaan. Of misschien in de supermarkt of op school een vluchteling aan te spreken. En hen de simpele vraag te stellen van, joh, kan ik je ergens mee helpen? Vind je het goed dat wij af en toe eens contact hebben? Kan ik iets voor je betekenen? Dat is de boodschap. Eén ontmoeting kan echt, ja, eigenlijk het verschil maken. Een belangrijke schakel zijn in Gods Koninkrijk. Bij de Ethiopiër was het Filippus. Bij Hasmat, zo hoorden we 2 weken geleden, waren het de christenen in Zeeland die je tegenkwam, de Afghaanse christenen. Die waren de schakel. Die zorgden ervoor dat alles verder ging. En nu is mijn vraag voor u. Voor wie kunt u een schakel zijn? Voor wie kunt u het verschil maken? Wie kunt u opzoeken waarin u kunt investeren in een persoon, in een man en een vrouw en een enorme zegen voor deze persoon kunnen zijn? Ik wil afsluiten met een Bijbelgedeelte. Het Bijbelgedeelte wat Jezus zelf uitspreekt in Matteüs. En daar staat, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. En het vers daarvoor stond heel duidelijk dat het ging over vreemdelingen en ook weduwen en wezen. We mogen de woorden van Jezus heel concreet op onszelf toepassen. Oftewel, wat wij voor vreemdelingen doen of hebben gedaan, dat hebben we voor de Heere Jezus zelf gedaan. Zo staat het hier. Denkt u er eens heel concreet over na. Wat zou jij, wat zou u ook de komende weken of de komende maanden kunnen veranderen of anders kunnen doen, zodat u heel concreet iets toevoegt, heel concreet eigenlijk iets voor de Heere Jezus doet. Zo krachtig wil ik het wel neerzetten. Of heel concreet eigenlijk de Bijbelse opdracht die vanuit de Bijbel naar voren komt, daar invulling aan geeft. Wat zou u kunnen doen? Ik wil een kort moment stil zijn, zodat we daar over kunnen nadenken. Dat u heel persoonlijk op uw eigen leven deze tekst kunt toepassen. En dan wil ik daarna ook afsluiten in gebed. Laten we een moment stil zijn. Hemelse Vader, we komen bij u. Heer, ik wil u danken voor vanmorgen. Voor het Bijbelgedeelte wat we met elkaar mochten bespreken, wat we mochten openen. En waarin ook heel mooi een aantal lessen voor ons als gemeente ook naar voren komen. Dat wij ook als gemeente, ja, misschien wel juist voor deze groep mensen er mogen zijn. Heer, u houdt hier misschien wel een spiegel voor. In ieder geval voor mijn leven, maar misschien wel voor vele levens. Heer, dat ons leven niet alleen maar kan bestaan uit de christelijke wereld. Of gezellig een aantal dingen doen met familie en met vrienden en kennissen. Maar Heer, dat u ons ook roept. Dat u ons ook eigenlijk uit de christelijke bubbel roept. Om mensen op te zoeken. Om daadwerkelijk relaties aan te gaan. Om daadwerkelijk te investeren in een groep mensen die op een hele bijzondere manier in Nederland terecht zijn gekomen. Mensen die wel misschien wel meer openstaan voor het evangelie dan alle Nederlanders die we hier om ons heen hebben wonen. Heer, u weet het, u kent hun hart. En we bidden u dan ook, Heer, wilt u ons wijsheid geven? Wilt u ons hart openen voor deze groep? Wilt u deuren openen en misschien wel deuren sluiten in ons leven? Dat u ook de komende week ons laten zien waarin wij stappen kunnen zetten. Waarin we ook gehoorzaam kunnen zijn aan de Bijbel. Maar ook waarin we iets voor u kunnen doen. Want zo krachtig zet u dat neer in Matteüs. Heer, ik wil u danken, Heer, dat we die vrijheid hebben. Heer, dat er inderdaad mensen zijn die ontheemd zijn. Mensen zijn die zich eenzaam voelen. Waar we echt een broer of zus, waar we echt een schouder of een hand voor kunnen zijn. Heer, help ons om ons hart ook week te maken daarvoor, om stappen daarin te zetten op onze eigen unieke persoonlijke manier. Heere, dit bid ik u in de machtige naam van de Heer Jezus. Amen.